welke omkeer heeft God in onze levens gebracht. Een ommekeer waarbij wij verlost werden van onze oude natuur eigenlijk, om zo te zeggen. Verlost werden in elk geval van een oude schepping, of althans van de machten waaraan de oude schepping is onderworpen. Daarom zegt de apostel bij gelegenheid, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles, niet maar een beetje, ziet het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 is dat, maar ik neem u mee naar Efeze, hoofdstuk 2 in de eerste plaats, waar over diezelfde ommekeer gesproken wordt, als gezegd wordt dat God ons heeft medelevend gemaakt met Christus, daar wij dood waren door de misdaden en zonden waarin wij eertijds gewandeld hebben, enzovoort. Dat is Efeze 2, de eerste versen waar dat staat. En de apostel zegt dan in vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, die uit vers 1 namelijk, die God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat wil zeggen, niet op persoonlijke titel, de onze namelijk, maar hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Dat wil zeggen, op zijn titel heet dat. Of dat helemaal goed Nederlands is en hoe lang het geleden is dat het dat was, dat weet ik allemaal niet meer. Maar het zal duidelijk zijn dat onze wedergeboorte, want daarover wordt uiteraard gesproken, vast ligt niet in onszelf, maar in Christus. En eigenlijk is het nog één fase sterker. Onze wedergeboorte is niet onze wedergeboorte, het is Christus' wedergeboorte. Het is zijn opstanding uit de dood. En God heeft ons met hem opgewekt, staat er. Dat schijnt moeilijk te begrijpen te zijn, maar zo moeilijk is het niet. Het is te vergelijken met dat God ons leven schonk toen hij Adam schiep. God blies in Adam de geest des levens of de adem des levens of wat er maar precies staat. Het doet er niet zoveel toe nu. Maar dat leven hebben wij deel aan gekregen. In de vertaling raak je dat trouwens kwijt. Want er staat in onze Bijbelvertalingen zoiets als God blies in hem de adem des levens, geloof ik. Des levens. Adem van het leven is dat. Maar er staat er niet, er staat adem der levens, meervoud. Dat wil zeggen, het was maar één adem, één geest, of hoe het maar heten mag, maar meteen voor alle levens. En niet alleen die van Adam, maar ook die van ons. Het is wat in Romeinen 5 uiteengezet wordt, namelijk dat wij van nature deel hebben aan het leven van Adam, maar sinds onze verlossing hebben wij deel gekregen aan het leven van die andere mensheid, waarvan niet Adam, maar waarvan de laatste Adam dus, Christus, het hoofd is. En als dat allemaal te moeilijk is, wel, dat is dan erg jammer, want het is helemaal niet moeilijk. Maar dan hebben we nog een makkelijker, hè. Dat is die van 1 Petrus 1 vers 3, waar staat dat God ons heeft wedergeboren door de opstanding van Christus. Nou, korter kun je het niet zeggen. En op andere plaatsen heet het dat wij het leven van Christus zijn deelachtig geworden. En nog andere plaatsen heet het dat wij als gelovigen de Heilige Geest hebben ontvangen. Het is precies hetzelfde. Dat is die geest van Christus en daarmee van die nieuwe mensheid waarvan Christus het hoofd is enzovoort. En dat is wist en waarachtig een grote ommekeer. Ommekeer is nog een zacht woord eigenlijk. Het is een term ontleend aan een begrip als bekering. Dat veronderstelt een andere wijze van denken. Dat is het natuurlijk ook. Maar het grijpt veel verder. Ik bedoel, bekering doen wij nog zelf. Dat hoort zo. Staat in de Bijbel namelijk. Dat mag in sommige kringen niet. Daarom komen ze er ook nooit. Zeg ik dan laconiek deze keer. Te laconiek, maar ja. Maar bekering zal men zelf doen. Hè? Er staat bekeert u. Dat is een kwestie van een keuze maken. Maar wedergeboorte, ja, dat kan je niet zelf doen. Die ommekeer wordt van Gods wegen gewrocht, zingen wij dan in het oud-Nederlands. Ik vind het wel mooi, die uitdrukking. God heeft dat tot stand gebracht. Dat wil zeggen, niet zelf deden we dat, maar God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, heeft ons nieuw leven geschonken. En volgens Romeinen 5 heeft ons gemaakt tot een nieuwe mensheid. In de praktijk tot eerstelingen daarvan, uiteraard. Maar goed, het thema, dat zullen we niet verder op ingaan. Maar het staat hier uitdrukkelijk in Efeze 2 dat God heeft ons, toen wij dood waren, heeft hij ons mede opgewekt, vers 6, en heeft ons zelfs mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Want de uiteenzetting gaat nog een hele stap verder, zeg ik altijd, dan die van de Romeinenbrief. Namelijk niet alleen met Christus opgewekt, maar ook met Christus gezet. Dat wil zeggen geplaatst, een positie ontvangen in de hemel. En dat is een promotie uiteraard naar een hemelse positie die oorspronkelijk trouwens helemaal niet voor de mens bestemd is uiteraard. Want de mens zou op aarde leven. Dat blijkt een nieuwe aarde te zullen zijn uiteindelijk en definitief. Dat is ook waar. Maar dat wij een hemelse positie ontvangen, zeg ik elke keer, is uitzonderlijk. Daarna zeg ik ook wat ik altijd zeg, wij zijn eraan gewend, want het wordt al 2000 jaar gepredikt dat een gelovige een hemelse positie ontvangt. Dus wij vinden dat normaal en wij denken dat hemel het hiernamaals is, wat het niet is. Hemel is hierboven, de hemel, dat wil zeggen de hemel der hemelen, want daar gaat het over, is die onzienlijke wereld waarvanuit de zienlijke wereld geregeerd, bestuurd, geleid, beïnvloed, wordt, of hoe het maar heet mag. En dat is de positie die wij zouden ontvangen. En dus komt het overeen met al die andere uitdrukkingen in de Bijbel. Die zeggen dat we eerst geborenen zijn met Christus. Dat wij loon, namelijk een kroon, zouden ontvangen met Christus. Dat wij zouden zitten op tronen met Christus. Dat wij oudsten, ouderlingen, oudsten, eerstgeborenen dus opnieuw zijn. En dat wij geroepen zijn om tot zonen te worden aangesteld. Alle keren betekent die uitdrukking, of betekenen die uitdrukkingen, precies hetzelfde. Het spreekt over het feit dat we niet alleen behoren tot een nieuwe schepping, maar als eerstelingen daarvan ook geroepen zijn tot koningschap en priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En voor de eersteling, voor de eerstgeborene, volgens het Oude Testament, volgens de Mosaïsche wet reeds, is de hemel bestemd. Of andersom, de eerstgeborene is bestemd voor God. Zou in zijn geheel aan God gewijd worden. Al wat de baarmoeder opent en wat mannelijk is, is mijn, spreekt de Heer. En omdat ik een beetje voor mijn doen nogal langzaam praat, schieten mij allerlei andere gedachten intussen ook door het hoofd en denk ik enigszins cynisch. En omdat men de gemeente ziet als een vrouw en uitsluitend als een vrouw en het liefst als een bruid, heeft men totaal geen zicht meer op dat de gemeente mannelijk is en om die redenen bestemd is voor de hemel als eerstgeborene. En geroepen is tot zo'n stelling. Zo'n stelling heeft men dus ook wegvertaald uit de Bijbel, dat weet u, hè? Aanneming tot kinderen staat er dan elke keer weer. En men spreekt in het Engels zelfs over adoptie. En dan denken wij aan geadopteerde kinderen, alsof God ons geadopteerd heeft, omdat we het nodig hadden zeker, of omdat we moeilijk opvoedbaar waren, of weet je veel wat, hè, waarom iemand geadopteerd wordt. Maar dat betekent het niet, dat betekent de uitdrukking ook niet. Het gaat over dat eerstgeboorterecht, die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Maar ja, u en ik weten, want we hebben het er vaak genoeg over, dat het zicht op wat de gemeente eigenlijk is, in het algemeen erg verduisterd geworden is. Men is de Bijbelse gedachten daaromtrent kwijt, de Bijbelse openbaringen daaromtrent, en in plaats daarvan is gekomen menselijke filosofie, van mijn part christelijke filosofie, maar alsjeblieft met een heel klein C'tje dan, om geen verwarring te wekken, een filosofie die nauwelijks afwijkt van de filosofie van al die wereldgodsdiensten die zeggen, nou ja, je leeft hier voor de flauwekul, want het leven is ijdel. Dat zegt de Bijbel immers ook, de leven is ijdel, dient tot niks. Staat toch in de Bijbel, of niet? Wissen we erachter wel. Dus als er geen doel is van dit leven, dan moet er een doel zijn en eindje verderop. En dat noemt men dus het hierna. Maals, wat maals is weet ik niet, maar hierna dan in elk geval, hè. En de vraag is of wij daar deel aan krijgen of niet. En het antwoord is altijd, nou, als je goed je best doet wel, als je niet goed je best doet niet. Kun je het ook zeker weten? Het antwoord is nee. Vraag het maar na. Bij al die godsdiensten, inclusief het christendom, voor zover dat een religie is. Dat is niet bijbels, maar vraag het aan me na. Kun je het zeker weten? Nee. Dat hangt van de uitverkiezing af, hè. Zei Avakti, zei hij toch, hè? Hangt van de uitverkiezing. Nou, die zei het niet zoals ik het nu zeg. Maar die zei het wel, nou ja, bij Allah in het Mohammedanisme, dan ja, dat hangt er maar van. Je moet wel goed je best doen. Word je nou zalig? Nee. En toen zei hij, nou ben ik een christen en dan heb ik bij christenen nagevraagd. Moet je goed je best doen en word je dan zalig? Nee, dat is niet zeker. Zodat je maar weer ziet dat de leer van uitverkiezing dezelfde leer is als die van het Mohammedanisme en welke andere leer dan ook. Dat is niet aardig om te zeggen. Maar het is wel zo, ze weten het niet zeker. Ze zijn het kwijt, ze weten het niet. En mijn Bijbel is duidelijk genoeg. Men komt tot geloof en ontvangt van God eeuwig leven. In de toekomst? Nee. Nu reeds. En niet de verandering van leven, hoewel dat ook, dat is gevolg ervan, maar dat is niet de essentie, het is niet een wijziging in het leven, of zelfs maar een wijziging in het denk, of in het gedrag, of iets dergelijks, een cultuurschok of zoiets. Nee, het is een totaal ander leven dat wij ontvangen hebben. Ik heb pas nog gelezen, professor Grijdanus, over wedergeboorte. Wedergeboorte is een verandering van denken. Dat is het dan. De man verzuimt te vermelden dat het is opnieuw geboren worden. Dat met nieuw leven, een nieuwe natuur, een nieuwe identiteit, een ander ik. Hebben we het vorige keer over gehad trouwens, hier 14 dagen geleden. Hè, dat we dat ontvangen. En dat zoals we eens geboren werden uit Adam, wij nu geboren zijn uit God. En dus deel hebben aan het leven van Christus, de laatste Adam enzovoort. Het zijn twee dingen die min of meer tegenover elkaar staan eigenlijk. In de meeste gevallen namelijk staan ze tegenover elkaar. Dat is wat wedergeboorte is. Gij moet opnieuw geboren worden. Gij moet van boven geboren worden. Je moet uit de geest geboren worden. En al dat soort dingen meer. En dat is even reëel als de natuurlijke geboorte. Met het enige verschil is dat we het niet zien. En het meest overeenkomstige is nog dat we de pad nog deel aan hadden. Aan onze geboorte. Ik kan me er tenminste niks van herinneren. Nou heb ik een slecht geheugen, zeg ik altijd, maar goed. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord die het zich kon herinneren. Nou ja, er lopen wel een paar gekken rond die zich herinneren dat ze al vele keren eerder geboren zijn. Maar daar hebben we het een andere keer weer over, hè? Maar je kunt er je niks van herinneren, je had er nog part nog deel aan, je was er ook de oorzaak niet van, zoals met wedergeboorte ook. Van Gods wegen verwekt door onvergankelijk zaad, namelijk uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat is wat de Bijbel erover leert, zie. Het is iets anders, dus met recht, welke omkeer heeft God in onze levens gewrocht? Sterker nog, hij heeft ons zelfs helemaal nieuw leven gegeven, als er helemaal over gaat. En dat niet uit ons, niet uit onze werken, niet uit wat wij verdiend zouden hebben eventueel of zo. Staat niet voor niks hier, al in vers 5, uit genade zijt gij zalig geworden. Maar het staat ook nog eens een keer in vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden, het is Gods gave dat gij zijt zalig geworden. Niet uit werken, maar dat stond er al, niet uit werken zijt gij zalig geworden, opdat niemand roemen. Dat wil zeggen, we hebben er niks mee verdiend om zo te zeggen, want wij zijn zijn maaksel. En niet het onze. Wij zijn zijn maaksel. God heeft ons gemaakt. En let op wat er in vers 10 wel en niet staat. Er staat wij zijn zijn maaksel. Geschapen, maar niet in Adam. Dat was wel zo. Maar dat is niet waar het over gaat. Van nature zijn wij ook zijn maaksel. Want God heeft uit één, dan wel uit één en bloede, het ganse geslacht der mensen gemaakt, schrijft Paulus, of zegt Paulus, in Handelingen 17, en het zal niet nieuw voor u zijn. Dat is inderdaad zo. En Paulus voegt eraan toe, door hem leven wij, en door hem zijn wij, enzovoort. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier niet over die oude schepping. En daarom staat er ook niet, wij zijn zijn maaksel geschapen in Adam. Maar er staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Met andere woorden, het gaat alleen over die nieuwe mensheid. Over diegenen die wedergeboren zijn. En dus deel hebben aan het leven van Christus, zoals uiteengezet in Romeinen 5. Het laatste deel van het hoofdstuk. Niet in Adam, maar in Christus. En wij zijn zijn maaksel geschapen nu in Christus Jezus. Dat is wedergeboorte. En dan staat er bovendien tot goede werken, want het vers staat natuurlijk tegenover vers 9, waar staat dat wij zalig zijn geworden, dat is wedergeboren, of zijn maaksel geworden in Christus Jezus. Maar er staat niet uit werken, maar tot goede werken. Hebt u die? We zijn niet uit werken zalig geworden, we zijn tot werken, goede werken uiteraard, zalig geworden. Wat er gezegd wordt namelijk is dat wij wedergeboren zijn opdat wij zouden wandelen, laatste deel van vers 10, in de goede werken welke God voorbereid heeft. Ik vind het een prachtig schriftgedeelte eerlijk gezegd, omdat wij hier in vers 10 eigenlijk weer gewoon terug zijn in vers 1... Want in vers 1 staat dat wij dood waren door misdaden en zonden in welke wij eertijds gewandeld hebben. Maar dat waren die misdaden en zonden, vers 2, naar de eeuw deze wereld, dan wel naar de overste van de macht der lucht of de geest die nu werkt in de kinderen den ongehoorzaamheid. Zullen we maar gewoon zeggen dat het zijn de misdaden en zonden welke de duivel voorbereid had, waarin wij wandelden. Want het zal toch duidelijk zijn dat die drie termen, eeuw deze wereld, overste van de macht der lucht, geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, dat er drie termen zijn ter aanduiding van de Satan. De overste deze wereld, de god deze eeuw, of hoe je maar genoemd mag worden. De boze. En u weet, heel de wereld ligt in de, ook in het, maar het is in de eerste plaats in de boze. De macht van de Satan, nou, daar wandelden wij in, waren van God afgesneden en dus dood. En nu heeft God ons levend gemaakt, opnieuw. Maar nu niet in Adam, maar in Christus. En hij heeft dat gedaan opdat wij nu zouden wandelen in de goede werken, dat is het tegenovergestelde van misdaden en zonde uit vers 1. Opdat we nu zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En logisch is het natuurlijk ook, want waartoe zou God nou een mens scheppen als het niet was opdat die mens iets zou doen? Nou ja, er is altijd wel iemand die zichzelf erg wijs vindt en probeert dat aan te vechten. Is dat wel zo? Maar goed, daar ga ik dan maar niet op in. Dat moet toch op een of andere wijze een doel hebben. God doet dat niet zomaar. Voor de hobby of zo, zal ik maar zeggen. God maakt de mens met een bepaald doel. Kondigt dat ook aan, enzovoorts. Dat er weinig van terecht kwam van de natuurlijke mens, dat is inderdaad waar. Maar de Bijbel vertelt ons verder dat het verhaal niet af was, dat God namelijk een mens zou scheppen naar zijn beeld en gelijkenis. En de eerste mens naar zijn beeld en gelijkenis is nu eenmaal de Heer Jezus Christus. Kan het ook niet helpen, de Bijbel leert dat nu eenmaal zo. Dat het anders is dan dat iedereen roept, kan ik niet helpen. Daar mag ik me ook niet voor verontschuldigen eigenlijk. Mijn Bijbel leert dat. En die mensheid, Christus namelijk, dat is die mensheid waarover in Genesis 1 reeds gesproken wordt. Die daar aangekondigd wordt. En die is geschapen tot goede werken welke God voorbereid heeft. En mocht u nou vragen, nou noem nou eens wat van die goede werken. Dan zeg ik, nou dan hoef ik niet eens om te slaan hè. Dan ga ik weer even een paar versen terug, want ik heb er net nog één overgeslagen. Dat was vers 7. Maar begint natuurlijk weer in vers 5 en 6. God heeft ons, toen wij dood waren door de misdaden, levend gemaakt met Christus, vers 6, en heeft ons mede opgewekt, wat hetzelfde is, maar bovendien heeft ons mede gezet in de hemel, wat nog een hele fase verder is, in Christus Jezus. En hier zou men de vraag stellen, waarom doet God dat? Nou ja, waarom heeft hij dat gedaan? Wat kan er het doel van zijn? Nee, je kan niet meer zeggen opdat wij leven, eeuwig leven zouden ontvangen, want er staat God heeft het eeuwig leven gegeven. En de vraag is, met welk doel heeft God ons eeuwig leven gegeven? Je kan ook niet zeggen opdat we naar de hemel zouden gaan, ooit en een keer, want er staat, hij heeft ons reeds gezet in de hemel. En de vraag is, waarom zet God ons in de hemel? Waarom heeft God ons levend gemaakt en gezet in de hemel? En het antwoord is dan vers 7, opdat, want dat drukt toch het doel uit, staat het toch gewoon, opdat hij, dat verwacht je ook niet meteen, je denkt eerst opdat wij, hè? Egocentrisch als wij mensen zijn, toch? Hè? Maar er staat opdat hij heeft dat gedaan, opdat hij zou tonen, betonen mag ook, demonstreren, wat het maar is, hè? Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus, want daarom, vers 8, zijn wij uit genade zalig geworden. Er zijn meerdere antwoorden op de vraag waarom zijn wij uit genade zalig geworden. Maar een directe eerste Bijbelse is, wij zijn uit genade zalig geworden opdat God ons zou kunnen gebruiken als een toonbeeld, een betoning, een demonstratie van zijn genade. Want al wat wij zijn, zijn wij uit die genade Gods. God heeft daar een doel mee. Maar het gaat natuurlijk nog wel wat verder, want diezelfde genade is niet maar een abstract begrip, maar krijgt ook gestalte in de eerste plaats in het werk van Christus zelf, maar daarna ook in onze levenswandel. En dat is de strekking van vers 7. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, ja, tot een betoning van zijn genade. Hadden we al gelezen, als het goed is, want er staat in vers 7. We zijn zijn maaksel, we zijn wedergeboren, dan wel opgewekt, gezet in de hemel, met als doel dat God in ons, aan ons, door ons, zou betonen zijn genade. Aan anderen en voor alle eeuwigheid zelfs, hè? Dat is het doel. Maar in vers 10 staat, wij zijn zijn maaksel geschapen tot goede werken. Dat wil zeggen, krijg je weer het doel. Waartoe zijn wij zijn maaksel? Met hem opgewekt en gezet in de hemel. Waartoe zijn we zijn maaksel? Wel opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Met andere woorden, God bepaalt zelf welke die goede werken zijn. Maar wij zouden daarin wandelen en wij worden geacht daartoe ook bekwaam gemaakt te zijn. Dat staat er ook, maar dat is 2 Korinthe 3 en Colossens 1, hè? Waar staat dat wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren van God te zijn, onder het nieuw verbond. En op die grond ook zijn wij bekwaam om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. En diezelfde term staat daar, bekwaam gemaakt tot enzovoorts, hè? En hier mag je concluderen dat we dus blijkbaar bekwaam gemaakt zijn tot goede werken. Wat voor werken? Wel, dat kun je ook weer concluderen. Het zijn dus werken waarin en waardoor de genade van God betoond wordt. De uitnemende rijkdom van Gods genade. Want goede werken, en dat is makkelijk aan te tonen uit de Bijbel. Goede werken zijn werken waardoor God verheerlijkt wordt. Ik neem meestal de korte route, dat kan ik uit het hoofd namelijk nog net onthouden. De term goede werken komt met een paar varianten nogal eens voor in het Nieuwe Testament. Maar de eerste keer is het als de Heer Jezus erover spreekt en zegt, opdat ze aan de goede werken, aan uw goede werken, de Vader verheerlijken mogen. Goede werken zijn werken waardoor God, niet wij, waardoor God verheerlijkt wordt. En de laatste keer dat het voorkomt is ergens in de eerste Petrusbrief. En daar zegt Petrus hetzelfde. Dat ze door uw goede werken God verheerlijken mogen. Ooit een keer op den duur, maar het blijft dus zo dat goede werken volgens het eerste en het laatste vers in de Bijbel met dat onderwerp zijn werken tot heerlijkheid Gods, dan wel tot heerlijkheid des Vaders. Maar het zal ook duidelijk zijn dat God namelijk de Vader niet verheerlijkt wordt door onze natuurlijke activiteiten, door werken van het vlees of iets dergelijks. Het vlees strijdt immers tegen de geest en het vlees onderwerpt zich immers niet aan de wet Gods of aan de wil Gods en kan dat immers ook niet. En bovendien, als wij het goede willen doen, ligt het kwade ons bij. Volgens Romeinen 7, meer van dat soort dingen. Daardoor wordt de Vader niet verheerlijkt. Integendeel. Maar werken waardoor de Vader verheerlijkt wordt, zijn die werken die voortkomen uit het werk Gods in ons. Dat wil zeggen, uit de inwonende Christus in ons. Ik durf die termen haast niet meer te gebruiken, want ja, het is klassiek jargon. Ik heb het niet uitgevonden, maar soms heb ik het idee dat niemand die termen meer kent. En dan lijkt het net alsof ik zelf mijn eigen woordenboek heb samengesteld of zoiets, hè. Maar toch heette dat vroeger zo, hè? De inwonende Christus. Christus die in ons woning gemaakt heeft, die bewerkstelligt dat. En meer aan de kant van onze Pinksterbroeders, zal ik maar zeggen, daar zegt men dan de inwonende geest. Als men die term dan tenminste nog kent, maar daar heeft men het over de geest die het doet. Ik vind die terminologie persoonlijk te vaag. De Bijbel is daar zo vaag niet over. Het is wel zo, de inwonende geest, maar het is gewoon Christus, hè? En liever zeg ik dat er maar eens goed bij. Het gaat om Christus die in ons werkt. En toen heb ik het aan Paulus nagebracht. Die zegt, nou ja, het is nog veel simpeler. Die zegt, het is God die in ons werkt. Maakt het enig verschil? Nee. Het is maar één God. En Christus is God. En de geest, de Heilige Geest, is de geest van Christus en dus de geest Gods. Er is niks moeilijks aan. Als je alleen je Bijbel zou hebben, zou het helemaal niet moeilijk wezen. Hadden we maar alleen een Bijbel, denk ik wel eens. Maar het is wel zo, dan is het helemaal niet moeilijk. God zelf namelijk is het, zegt Filippe. Och, waarom zou ik niet even twee bladzijden omslaan of drie? Daar staat dat gewoon, hè. Want er staat in Filippenzen 2 vers 13, want het is God die in u werkt en heeft gewrocht. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat wil zeggen, God zelf legt in ons de wil tot iets en God zelf maakt ons ook bekwaam, ook in de praktijk, om die wil te realiseren, om te doen wat wij willen. En dat is heel wat anders dan, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En wat ik niet wil, dat doe ik. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, enzovoort. Het is heel gedoe daarin. Ik kan die vers ook niet uit het hoofd leren, dat is veel te lastig. Hè? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, enzovoort. En als ik dan toch met het gemoed instem met de wet Gods, en ik doe dan toch die dingen die ik niet wil, dan doe ik ze niet, maar dan doet de zonde dat die in mij woont. Heb je hem nog? Lees hem maar na. Ik vind het altijd moeilijk om de draad vast te houden daar, in het laatste deel van Romeinen 7. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat het toe doet, is dat God zelf in ons werkt en ons bekwaam gemaakt heeft tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Als ik het lees, moet ik altijd grijnzen. Efeze 1, vers 10. Want ik vraag me af hoezeer de apostel Paulus daar zijn best doet om dat woord werken te vermijden. Opdat we in dezelfde zouden wandelen. Dan zegt hij, opdat wij die goede werken zouden doen, of zoiets. Hè? Maar opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het is toch wat rustiger, om zo te zeggen. Wat gaat om werken eerst, zou het gaan om werken van het vlees, waarmee mens mensen zaligheid te kunnen verdienen. En Paulus zegt, dat is niet aan de orde, want we zijn niet uit werken zalig geworden, we zijn tot goede werken zalig geworden. Dan heet het nog net goede werken, en die zouden we ongetwijfeld doen, maar hij weet zelfs dat woord nog te vermijden. Hij zegt, het is opdat wij daarin zouden wandelen. Dat gaat tamelijk rustig aan. En bovendien zouden we bedenken dat hier niet staat dat wij worden aangemoedigd om dat te doen, om die goede werken te doen. Begrijp je mij niet verkeerd? Wij zouden dat doen en er zijn ook aanmoedigingen waar het staat dat we het zouden doen, maar het staat hier niet. En ik hoef het dus eigenlijk dus ook niet nou te bespreken. De apostel zegt, wij zijn zijn maaksel. Hij spreekt over wat God gedaan heeft. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke hij, God namelijk, voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En als je niet bevooroordeeld bent en niet doodgegooid bent met al die prediking die je altijd maar weer aan het werk zet voor van alles en nog wat, en je leest het dus onbevooroordeeld, zo'n tekst, ben ik er stellig van overtuigd dat u met mij tot de conclusie komt dat hier sprake is gewoon van de vaststelling van een feit. Waartoe heeft God ons wedergeboren? Waartoe heeft God ons gemaakt tot een nieuwe schepping in Christus Jezus? Opdat wij in die goede werken die hij voorbereid heeft zouden wandelen. Gebeurt dat dan ook? Ja, logischerwijs wel. Tenzij anders vermeld wordt het dan. Tenzij anders vermeld. Tenzij wij niet willen. Want het is zijn werk. Men kan er zich tegen verzetten. Maar als men er zich niet tegen verzet, gebeurt gewoon wat hier staat. Dan wandelen wij in de goede werken welke God voorbereid heeft. Maar ja, ik blijf altijd beweren dat heel het geloof, om zo te zeggen, zo functioneert. Tenminste, bij mij was het zo. Ik wil niet zeggen dat het bij iedereen zo is, maar ik denk dat het algemeen is. Het woord Gods wordt tot ons gesproken als wij er ons niet tegen verzetten. Wordt het gewoon gezaaid in goede aarde en komt het op. Lijkt mij. Dat is de kracht van het woord namelijk. De kracht van dat zaad dat eventueel gezaaid wordt. Ik bedoel, geloof is niet wat een mens moet leren. Ongeloof is wat hij leert. Ongeloof is een activiteit. Ongeloof is zich afzetten tegen. Het tegenspreken heet het in de Bijbel ook. En geloof is dat wat een kind doet, zeg ik altijd. Ik kan dat niet elke keer uitleggen natuurlijk. Maar kijk, kinderen geloven alles wat je ze vertelt. Die hoeven het ook nog niet te begrijpen. Die geloven het zomaar. Hè? Totdat ze wat groter worden en wat zelfbewuster en dus ook wat zondiger. En dan beginnen ze meteen tegen te spreken. En dat is de zonde van ongeloof. Tegenspreken. Het is een slechte gewoonte, maar ja, zo gaat het. En ik geef toe, dat is nog de natuur ook van die oude mens, waarmee ik het niet goed praat. Ik bedoel alleen te zeggen, het is die oude natuur, maar ja, die deugt nou helemaal niet. Dus daar zitten we altijd mee opgezadeld. Hè? Dat is problematisch. Maar zolang kinderen, ook naar Bijbelse maatstaf, kinderen zijn, zijn ze gelovig. Ze geloven ze alles wat je ze vertelt. Dat is het probleem niet. Pas als de mens zelfbewust wordt en dus de zonde actief wordt. Ik heb het nagevraagd aan Adam en Eva, weet u wel. Pas als de mens zelfbewust wordt, namelijk omdat de zonde actief wordt, dan beginnen ze tegen te spreken en vragen te stellen. En ter discussie te stellen al wat hen verteld wordt. In de eerste plaats door de ouders enzovoorts. Zo werkt het in de praktijk. Maar geloof is simpelweg zonder enige weerstand het aanvaarden wat er gezegd is. En dat doet de mens van huis uit. De zonde doet dat niet. En zodra die actief wordt, dat komt niet meteen, weet u wel. Komt wel later dat die zonde actief wordt. Maar als die actief wordt, dan krijg je dat gedoe. En het is met de hele uitwerking van het woord Gods ook. Per slot, het werk dat de Heer aan ons als gelovigen doet, wordt in hoofdstuk 5 samengevat als een reinigend werk door het bad des waters, door het woord. Al het werk dat God doet, doet hij door zijn woord. Heb ik nagevraagd voor de zekerheid aan Johannes. Die zegt, er is nog nooit wat tot stand gekomen buiten dat woord om. Alle dingen zijn door het woord geworden. Dus ons praktische leven als kinderen Gods zou het resultaat zijn van dat woord Gods in ons. En als wij ons daarmee voeden, met dat woord van God uiteraard, dan zullen wij logischerwijze en vanzelfsprekend wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Geen enkel probleem. Het is de vaststelling van het feit. Wij zien dat over het hoofd. Hoe dat komt, weet ik niet, want dan moet je weer filosofie voorbij halen. En dat mag ik eigenlijk niet doen, dus ik doe het ook maar niet. Maar wij zien het over het hoofd. Hè. De Bijbel is vol van dit soort vaststellingen van feiten. En wij beschouwen ze als opdrachten. Zal ik het nog eens een noemen? Handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn. De kerkdienst is net begonnen en is voorgelezen. Gij zult dit en gij zult dat en gij zult niet zus en gij zult niet zo. Daarna over tot de preek, want dit is gewoon ritueel, dat hoort erbij dan zogenaamd. Hè? En dan komt de preek en dan gaat het over, gij zult mijn getuige zijn. Dan lees je toch ook ogenblikkelijk, gij moet mijn getuige zijn, enzovoorts. Het is een opdracht, zo noemt men het ook, hè? De opdracht, de grote opdracht, enzovoorts. Ja, en ik kan moeilijk zeggen dat het niet de opdracht is, maar als ik het lees, daar, is het niet een opdracht. De discipelen vroegen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Toen zei de Heer, nou dat kan ik je nu nog niet vertellen. Nee, hij zei, het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar, gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte, de belofte des Vaders zend ik op u, en gij zult mijn getuige zijn. Dat is toch gewoon de vaststelling van een feit? Want de vraag is toch, als wij aangedaan worden met kracht uit de hoge, wat gebeurt er dan? Wat gaat die kracht dan doen? Dat is de logische vraag, toch? Nou, volgende zin zegt het, en gij zult mijn getuige zijn. Vaststelling van een feit. Zelfs Petrus, over zichzelf sprekend, een paar hoofdstukken later, stelde het feit vast. Toen hij voor het Sanhedrin stond en het Sanhedrin hem opdroeg, en zei, je mag niet meer spreken in de naam van die Jezus. Toen zei hij niet, we hebben een opdracht ontvangen, dus doen wij het. Maar hij zei, wij kunnen niet anders. Vaststelling van een feit, toch? Nog eens een, vaststelling van een feit. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Uit, wat is het, 1 Johannes 3 is het, geloof ik, hè? Vers 3 nog wel. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. En men leest hem als en ieder die deze hoop op hem heeft, die moet zichzelf reinigen. Alsof een mens zichzelf zou kunnen reinigen. Dan zegt iemand, ja maar er staat er toch, die reinigt zichzelf. Ja, maar de clue is nou juist dat de mens een gelovige gereinigd wordt door deze hoop die hij heeft. Onze toekomstverwachting, dat wil zeggen, waar ging het ook alweer over? Dat wij kinderen God zijn, hoofdstuk 3 vers 1 van 1 Johannes, hè? 1 Johannes 3 vers 1. Dat wij kinderen God zijn en wij zouden hem gelijk zijn, in zijn wederkomst in elk geval, in zijn openbaring. Dat wil zeggen, wij zullen tot zonen gesteld worden. Dat klopt toch? En als wij die verwachting hebben, die hoop op hem hebben, reinigt die hoop ons. En dat is ook heel goed te verklaren. Want kijk, de natuurlijke mens heeft geen toekomstverwachting. Ja, die gokt wat over waar moet het naartoe. Die filosofische vraag, hè, waar moet het naartoe? Ja, we hebben geen toekomstverwachting van nature. We weten niet wat de dag van vanmorgen ons brengt. En dus hebben we alleen vandaag. En we hebben ons verleden en dat bouwt zich op. Dus net trekkertrek zeg ik altijd. Hè? U weet hoe dat werkt, trekkertrek. De tractor moet een last trekken en die last wordt onderweg steeds zwaarder. Hoe verder hij trekt, hoe zwaarder die wordt. Nou, dat is het menselijk leven ook. Hij heeft een verleden en het verleden wordt alleen maar groter. En de toekomst wordt kleiner overigens, voor zover hij het dacht er een te hebben. Als het meevalt. Zie? En langzamerhand gaat de mens daar ook inderdaad onderdoor. Maar wij als gelovigen zijn van die lasten van het verleden verlost, omdat God ons een toekomst gegeven heeft. Welke omkeer heeft God in mijn leven gevraagd? Dat is die zalige hoop. Dat staat trouwens ook in 1 Petrus 1 vers 3. Namelijk, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Staat er meteen bij. Wedergeboren tot een levende hoop. Hier staat, tot een betoning van zijn genade. Hier staat ook in Efeze 2, tot goede werken waarin wij zouden wandelen. Maar punt is dat die beide dingen, betoning van zijn genade en die goede werken, rechtstreeks van doen hebben met de toekomst. Omdat ze rechtstreeks evenredig zijn met die erfenis die God voor ons bewaart in de hemel. We hebben een toekomst. En daarom zegt de apostel, maar dat is weer een andere brief. Hij zegt, het enige wat men zou doen, nou hij zegt, het enige wat ik doe, is vergeet hetgeen achter is. Maar uitstrekende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En die prijs, die roeping Gods, is inderdaad de roeping tot zo'n stelling. Want daartoe zijn wij geroepen. Om een onvergankelijk, onbewegelijk koninkrijk te ontvangen enzovoorts. En vandaar de dichter die zegt, die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Toekomst zijn bergen vlak en zeeën droog. Die toekomst, om die hoop gaat het namelijk. En wie deze hoop op hem heeft, vergeet hetgeen achter is. En wordt dus inderdaad gereinigd. Verlost van zijn verleden enzovoorts. Hè? Dat is wat mijn Bijbel leert. Niet dat een mens die op de wederkomst van de Heer vertrouwt en dan eruit ziet, op die grond zichzelf moet reinigen. Waarvan dan en waarmee dan? Dus niet eens een antwoord op, dus het is gewoon wartaal. Nee, hij reinigt zich door die hoop te hebben. Dat wil zeggen, hij doet het niet zelf, de Heer reinigt hem dan. Want die gaf hem die hoop en geeft hem die kracht en die genade om daaruit te leven, daar naartoe te leven en de verzoeking te wederstaan en wat het allemaal maar wezen mag. Daardoor worden wij gereinigd door de Heer en die doet dat door zijn woord. En wij stellen ons daarvoor open door dat woord tot ons te nemen en dus onze verwachting te stellen op de toekomst. Dat is waar het over gaat. Vaststelling van een feit, geen opdracht. Maar ja, voor zover wij een opdracht hebben, een aanbeveling hebben, is het natuurlijk dat wij dat woord Gods tot ons zouden nemen, ons daarmee zouden voeden, het niet zouden tegenspreken en dus als gevolg daarvan zouden wandelen in goede werken welke de Heer voorbereid heeft. En als gevolg daarvan zou God in ons werken beide het willen en het werken. En wat staat er ook weer in de volgende tekst in Filippenzen? Het is God die in u werkt beide het willen en het werken. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Precies. Nou, daar hadden we het dus inderdaad over. Men neemt het tot zich en trekt er de consequenties uit. Dat is wat wij zouden doen. En daardoor krijgen wij ook in de praktijk, om zo te zeggen, een positie in de gemeente. Dat wil zeggen, onder onze broeders en zusters en onder dat hemelse volk waaraan wij zijn toegevoegd. En daarover spreekt dan het volgende schriftgedeelte, de rest van Efeze 2. En op een iets andere manier ook het eerste deel van Efeze 3. Maar in wezen gaat het over precies hetzelfde. Namelijk dat waar wij kinderen God zijn geworden en zouden wandelen in deze goede werken welke God voorbereid heeft, zijn we samengevoegd tot één volk Gods. Dat hij zich verzamelt als een volk van eerstelingen met een hemelse bestemming. En dat doet hij uiteraard sinds de opstanding van Christus. Want we zijn met hem immers wedergeboren, hebben aan zijn leven deelgekregen. Dus van daarvoor kan het niet. Vandaar dat in de Bijbelse heilsgeschiedenis de gemeentelijke periode eigenlijk gewoon ook de nieuwtestamentische periode, strikt genomen, begint bij de opstanding van Christus. Hè? Ik weet wel dat de discussie altijd gaat over de vraag of de gemeente wel begon in Handelingen 2 of later. En sommigen komen dan met nee, maar het was vroeger. Ik moet u zeggen, het is in alle gevallen dubieus, want de gemeente begon gebouwd te worden van Gods wegen. Daar gaat het immers om. Het is niet menselijk bouwwerk. De gemeente begon van Gods wegen gebouwd te worden bij de opstanding van Christus. Daar werd als het ware de eerste steen gelegd, om zo te zeggen, van het bouwwerk. De rots waarop het huis zou gebouwd worden. Met al die andere leringen daaromtrent beschouw ik zo langzamerhand als onzin. Ik word er altijd moe van, weet u wel. Over de kerk der eeuwen enzovoorts, inclusief de oud-testamentische gelovigen. Men weet het onderscheid niet en men weet niet welke omkeer God gewrocht heeft toen hij de Heer Jezus Christus uit de dood opwekte. En beseft niet dat dat het begin is van het nieuwe verbond, van een nieuwe schepping en daarmee van de bedeling, de heerschappij moet ik feitelijk zeggen, van de genade. En tegelijkertijd is dat dus het begin van het verzamelen van een volk van eerstelingen met een hemelse bestemming als grote uitzondering. En dat is wat hier beschreven wordt in de rest van dit hoofdstuk. Dat alle gelovigen, Jood en Heiden, met wat voor verschillende, eventueel Bijbelse achtergrond ook, zij zijn één geworden in Christus Jezus. Al die verschillen die wij kennen zijn verschillen die wij zelf gemaakt hebben. moet me er niet persoonlijk op aanspreken, want dan protesteer ik. Maar ik kan wel gewoon samenvattend zeggen, wij zijn onderscheidingen die wij gemaakt hebben. He? Als je een christen bent, dan moet je meteen weten bij welke kerk je hoort. Alsof er meerdere zijn. Ik weiger dat te erkennen. Er is er maar één. Er is er maar één. En al het andere, daar vroeg ik niet naar, heeft er ook niks mee te maken. En het draagt ook ten onrechte de naam kerk. Of gemeente, of wat het maar wezen mag. Het is het gewoon niet, hè. Ik denk altijd, maar ik weet er gelukkig weinig van. Ik denk altijd dat je rustig kunt zeggen, ik geloof in en ik behoor tot de ene algemene christelijke kerk. Dan moest ik op de lagere school, dat was een gereformeerde school, Isaac da Costa school. Moesten wij dat leren en dat heb ik goed onthouden. Daar heb ik nooit een probleem mee gehad, want dat geloofde ik ook. Alleen ik was niet bij die kerk waar die mensen allemaal wel bij hoorden. Maar zij geloofden ook in de ene algemene christelijke kerk en daar hoorde ik wel bij. No problem at all. Tegenwoordig schijnt niemand meer te weten wat dat is. Hè? Waar is die geregistreerd? En hoe is die ingericht en al dat soort dingen meer. Het is maar één christelijke kerk, het is maar één gemeente. Daar horen wij toe, als gelovigen. En al het andere doet daar in de praktijk afbreuk aan. In theorie niet, maar in de praktijk gewoonlijk wel. Al was het maar vanwege de verwarring die er over ontstaat. En hetzelfde geldt voor de populaire variant in onze dagen van zogenaamde Joodse gemeenten of iets dergelijks. Er zijn gemeenten die zich zo noemen, Messias beleidende Joden of weet ik veel wat. De Messiaanse gemeenten, want het moet een beetje kort. Messiaanse gemeenten enzovoort. Ik weet wel wat bedoeld wordt, waarvoor vriendelijk dank. Je weet wat bedoeld wordt, maar ik herken ze niet. Er is maar één gemeente. Dat is het lichaam van Christus. Gevormd door uitsluitend gelovigen. Niet omdat wij dat beter vinden of daarover gestemd hebben, maar omdat God het zo geregeld heeft. En wij nemen dat gewoon aan. God heeft het ons geopenbaard. En we bemoeien ons niet met de idee of een kerk alleen bestaan mag uit gelovigen, uit wedergeboren mensen, of dat een kerk een gemengde kerk mag zijn. Die kennen jullie, de gemengde kerk. Kennen jullie die ook? Ja, zo heet dat. Nou goed. Ik bedoel, dan hebben ze het meteen alweer over een andere kerk. Dat is alleen maar afleiding van het woord Gods. Wij behoren maar bij die ene. En of men een Jood is of een heiden, ja, dat waren wij. Let eens op, hè. Het volgende vers is immers vers 11. Ik ga het niet helemaal bespreken meer, hoor. Maar er staat, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart. Gij die eertijds heidenen waart. En daarnaast zou je kunnen lezen, gij die eertijds Joden waart. Maar als een heiden tot geloof komt, dan heeft hij deel aan de gemeente Gods, de gemeente van Christus, wordt het ook genoemd. En als een Jood tot geloof komt, dan krijgt hij deel aan precies hetzelfde. Want er is maar één gemeente. Moeilijker is hij niet. Ik weet wel dat er heel wat varianten in omloop zijn en geleerd worden, allemaal met een verschillende achtergrond. Maar het doet niks ter zake. Het slaat ook nergens op. Het hoeft ook verder niet beargumenteerd te worden. De Bijbel is daar duidelijk genoeg in. Er is maar één gemeente gebaseerd op de opstanding van Christus. En als men als heiden tot geloof komt, krijgt men deel aan Christus. Komt men als Jood tot geloof, krijgt men deel aan Christus, want er is maar één gemeente. En zolang dat gebeurt in afwachting van de wederkomst van Christus, ruw gezegd, maar zolang dat gebeurt in afwachting van de wederkomst van Christus, hoort men dus bij die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Want daarna komen ook nog mensen tot geloof bij gelegenheid, maar die gaan niet naar de hemel. Wel naar het hiernamaals trouwens. Maar nee, sorry, gaan niet naar de hemel. Komen op een nieuwe aarde uiteindelijk. Net als gelovigen van hiervoor, van het hiervoormaals zullen we zeggen. Vanaf Adam tot Christus enzovoorts. De gemeente van onze dag is die uitzondering. En daarom, omdat dat geldt voor iedereen, voor elke gelovige, in deze periode, bedeling moet ik natuurlijk eigenlijk zeggen, kan ook gezegd worden dat er in de gemeente is Jood nog Griek. Jood nog heiden. Slaaf nog vrije. Skiet nog barbaar. Enzovoorts. Maakt allemaal niet uit. Het zijn onderscheidingen die bestaan in die, zelfs man en vrouw staat er nog bij nader inzien. Maar het zijn onderscheidingen die gemaakt worden in een oude schepping en door de oude schepping. Maar voor God telt het niet en voor ons zou het ook niet tellen. Als we het woord van God niet tegenspreken, zijn werk laten doen, gereinigd willen worden ook daardoor, dan zeg ik altijd, wordt het leven als zodanig en een stuk eenvoudiger op. Je hebt maar twee soorten mensen in onze dagen, over volkenkunde gesproken. Je hebt maar twee soorten mensen. Je hebt alleen gelovigen en ongelovigen. Je hebt mensen die zijn geboren, je hebt ook mensen die zijn wedergeboren. Meer soorten zijn er niet. Echt niet. In de toekomst krijg je nog een variant erbij. Krijg je nog het onderscheid, maar ja, je kunt daarna wel onderscheidingen nog gaan maken. Dan krijg je het onderscheid tussen volkeren en Israël enzovoorts. Maar het bestaat in onze dagen strikt genomen niet. Dus we hebben twee soorten mensen, hè. Dat is de keuze waarvoor we staan. Horen we bij het een of steken we over naar het andere? Het oversteken naar het andere is makkelijk genoeg. We nemen gewoon dat woord van God aan. En we danken hem voor wat hij ons geeft. En God geeft ons met dit woord dat wij aanvaarden eeuwig leven. Zo makkelijk is het. Zo moeilijk is het ook trouwens. Want mensen houden niet van simpele dingen. Dat weet u toch, hè? Waarom zou je het makkelijk doen als moeilijk kan? Ja, ja precies, zo is het. Ja. Zo was het. Wij hebben altijd de neiging om het leven zo ingewikkeld te maken. Het is niet ingewikkeld, het is heel simpel. Daarom spreekt de schrift over oprechtheid en eenvoudigheid. Recht is recht. En krom, daar heb je variëteit in. Hoe krom? Welke kant op krom? Enzovoorts. Maar recht is recht. Valt niks aan uit te leggen. En eenvoud wil zeggen enkelvoud. Eenvoudigheid des harten is enkelvoud. Dat wil zeggen met maar één oogmerk. Één gezindheid, één gerichtheid en al het andere telt niet mee. Dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. En in dat eenvoudige leven, in die rechte weg waarover Hebreeën 12 spreekt, is de Heer met ons. En zorgt hij voor ons. Geeft hij ons wat wij nodig hebben. We zouden al die dingen moeten vergeten en erbij blijven dat God ons wedergeboren heeft door de opstanding van Christus, medelevend gemaakt heeft met Christus en dat hij het is die onze harten, onze wil en onze levens vult. Uit zijn genade en zelfs tot een betoning van zijn genade, nu, maar zeker ook in de toekomst. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen. In het besef dat u ons verlost hebt van een ledige wereld, van een ijdele wereld en van onze ijdele wandeling. Wij danken u dat u ons deel hebt gegeven aan dat leven van Christus zelf. Dat onvergankelijke leven van een nieuwe schepping dat verwekt wordt en waaraan we deel hebben gekregen door dat levenbrengende woord van God. Wij zeggen u dank dat we dat woord ook vandaag mochten openen. En enige tijd ons mochten bezighouden met die geweldige rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat u ons verlost hebt van een dooreengeworpen wereld waar de dooreenwerper de duivel aan het hoofd staat. Dat u ons verlost hebt uit die chaos en ons geplaatst hebt op een rots die niet wankelt. We zeggen u dank dat we daaruit mogen leven. En daarbij ons vertrouwen op u mogen stellen, omdat u ons verlost hebt met een doel waarnaar u ons leiden wilt. Wij danken u dat u ons daarvoor uw geest hebt gegeven, die in onze harten woont en die ons gemoed verandert en daarmee ons ook bekwaam maakt, ook in de praktijk, om te wandelen in die goede werken welke u voorbereid hebt. Wij zeggen u dank te mogen leven dan uit de rijkdom van uw genade. Uit de overvloed daarvan, wanneer wij slechts eenvoudig onszelf aan u toevertrouwen en onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid, opdat uw wil, uw leven in ons volbracht zal worden en wij veranderd zouden worden naar het beeld van uw Zoon. Wees u daarom ons nabij, Vader, met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.